Daarna openen we samen het woord van de Heere vanmiddag in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en we lezen daaruit het 11e hoofdstuk.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van den welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het zelf met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen. En zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen: hij heeft een duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In dezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent een zoon dan de Vader, noch iemand kent een Vader dan de Zoon, en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Gemeente des Heren, die rust. Ja, het paradijs is het niet. Maar dat plekje, dat is wel zo heerlijk. Een plekje waar mijn vrouw en ik heel graag komen. In de bergen van Zwitserland. Een klein schilderachtig plaatsje met een even schilderachtig kerkje. Een plaatsje waar we dan naartoe gaan, een beetje aan het einde van de middag als de avond begint te vallen. Een dorpje waar het rustig is, stil is, ook al omdat er geen autoverkeer mogelijk is in het dorp. En dan zoeken we een plaatsje uit bij dat kerkje op een bankje. En dan kijken we uit over het dal, zo tussen de bergen door. Nee, diepzinnige gesprekken voeren we dan niet. Eigenlijk zitten we dan maar zo stil naast elkaar. Te genieten van de natuur, maar meer nog te genieten van de rust en van de stilte. Een plekje waar het dan lijkt alsof de drukte en de chaos en de stress van de alle dag heel ver weg is. Of die even niet bestaat. Nou, misschien kent u ook wel zulke plaatsen. Merkwaardig genoeg, meestal alleen in de vakantietijd, als we even afstand nemen. Een plaatsje waar het helemaal stil is en waar we genieten van de rust. Maar waar we dan ook zomaar erachter komen dat we een onrustig hart meenemen. Rust en onrust. We vinden het ook in de tekst van de prediking voor deze middag. Het slot van Matteüs 11, de laatste drie versen. Dus 28 tot 30 van hoofdstuk 11. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere onder het thema rust voor rustelozen. We letten in de eerste plaats op onrust door ongerechtigheid. In de tweede plaats op rust door gerechtigheid. En tenslotte rust te midden van onrust. Het woord van God onder het thema rust voor rustelozen. Als eerste onrust door ongerechtigheid. Wat we vinden in het begin van vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dan rust door gerechtigheid. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En vervolgens rust ten midden van onrust. Wat we vinden aan het slot van de versen 28 en 29 en wat samenkomt in vers 30. Ik zal u rust geven en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Bekende woorden deze middag, gemeente. Woorden die we nogal eens gebruiken. Woorden die jij misschien wel eens op een kaartje geschreven hebt om naar iemand toe te sturen die het heel moeilijk heeft. Een woord om een ander mee te bemoedigen. Zo gebruiken we dat woord nogal eens. Maar wat betekenen deze woorden nou eigenlijk? Het gevaar met woorden uit Gods woord die we heel vaak horen is dat we ze lezen los van de context waarin ze staan. En dan is de vraag of de betekenis, de bedoeling die de Heere met dit woord gegeven heeft, of we die echt begrijpen. Want wie zijn nou diegenen die vermoeid en belast zijn? En wat is het beeld wat de Heer Jezus met deze woorden duidelijk wil maken? Dan is het nodig dat we de context van het gedeelte waar het in staat meelezen, meelaten klinken. Maar even zo goed er rekening mee houden dat deze woorden geklonken hebben, niet in 2018, maar toen in het oude Israël. Vermoeid en belast. Het is het beeld van iemand die grote lasten draagt. Dat zien wij zo vaak niet. Nee, want wij hebben vrachtauto's en bestelbusjes waarmee we alles op zijn bestemming brengen. Maar in die tijd had je dat nog niet. En iets van hoe dat toen geweest is, zie je bijvoorbeeld in het oude Jeruzalem van vandaag. Als u bijvoorbeeld komt in de Arabische wijk. Zijn smalle straatjes die omhoog en omlaag gaan langs allerlei trapjes. Daar kun je met een auto niet komen. Nee, daar moet je de spullen sjouwen. En dan lopen daar van die mannen helemaal vol geladen met een enorme vracht. Die lopen krom onder een grote lading met spullen. En die lopen de hele dag heen en weer. Krom onder die spullen. En die draven en die slaven heel de dag door. Nou, dat laat zich denken dat ze aan het einde van die dag doodmoe zijn. Nou, dat is het beeld. Vermoeid en belast zijn vanwege het dragen van een enorme grote last. Maar wie bedoelt de Heer Jezus nu? Zijn dat de mensen die last hebben gekregen van de zonde? Die gezien hebben wie ze zijn, zondaar voor God, en die daaronder gebukt gaan en die last daarvan voelen? Als we dat hoofdstuk 11 goed gelezen hebben, en we hadden ook een gedeelte van hoofdstuk 12 er nog bij kunnen lezen, dan is dat de context waarin dit woord klinkt. Nee, niet zozeer mensen die last hebben gekregen van hun zonde. Nee, het zijn mensen die de Heer Jezus op de proef stellen. Die hele kritische vragen stellen. Zit dat nou eigenlijk wel zo? Mensen die de Heer Jezus proberen te vangen op zijn woord. Maar ook mensen die eerst een tijdje achter de Heer Jezus aan zijn gegaan. Naar hem geluisterd hebben. Maar nu inmiddels het wel weten en dreigen af te haken. Het zijn zelfs mensen die heel betrokken zijn op de Heer Jezus. En op de dienst en op het werk wat hij doet. Het hoofdstuk begon met Johannes de Doper. Die in de gevangenis zit. En die zoveel dingen hoort. En die het eigenlijk niet meer weet. En de vraag aan de Heer Jezus laat stellen. Bent u nou degene die we verwachten? Of verwachten we een ander? Het zijn die mensen die de Heer Jezus een tijd gevolgd zijn. Die wonen in die drie steden. Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Maar die inmiddels hun belangstelling verlegd hebben. Die vermoeiden en die belasten. Dat zijn de twijfelaars. Dat zijn de huichelaars. Dat zijn de kritische mensen die het allemaal zo niet geloven. En het zijn de mensen die het allemaal wel best vinden. En die het aan hun voorbij laten gaan. Dat zijn degenen die vermoeid en belast zijn. Is het dan geen wonder, gemeente? Dat na het oordeelswoord wat we gelezen hebben in de versen 20 tot 24, de Heer Jezus opnieuw komt met zijn woorden van heil. Zijn woord van zaligheid. De uitnodiging om naar hem toe te komen. Om het van hem te verwachten. Deze mensen die hun belangstelling richten op andere dingen en niet meer op hem. Die mensen die dreigen verloren te gaan. Mensen die voortgejaagd worden door het leven. Mensen zoals Luther dat aanduidt, die zijn als een rijdier. Maar wie is de berijder daarvan? Is het de boze? Die u, jou, ons voortjaagt, voortstuwt in alles wat je bezighoudt? Oh ja, dat kan weer op een hele goddeloze manier. Dat je je leven leeft en dat je alles uit het leven wil halen. Dat je genieten wil van het hier nu maals. En dat je je inzet voor je zaterdagbaantje. Want je wilt tenslotte voor je vrienden goed voor de dag komen. En de kledingkast moet bij de tijd blijven. En dat kost geld. En zo laat je je voortjagen en voortslaven. Of jij die alles op alles zet. Veel overwerkt om die mooie auto te kunnen betalen. En zo voortgejaagd wordt en een slaaf bent van dat bezit. Nou zeg je misschien, daar herken ik me niet in. Ben je wijs? Nee, ik geef ieder het zijne. Ik kom trouw naar de kerk. En ik zorg ervoor dat er niets op mij aan te merken is. Want stel je voor dat de familie daar iets van vindt. Dat ze er in de kerk wat van zullen zeggen. Nee, ik moet in het spoor gaan. Maar ook bezig zijn met eigen gerechtigheid. Voortgejaagd worden. Een slaaf te zijn. En voortgedreven worden. En of dat nu is in de wereld. Misschien heel goddeloos. Of uiterlijk alles keurig netjes op orde. Maar voorbij leven aan de oproep die de Heer Jezus laat horen. Om de toevlucht tot hem te nemen. Van alles van hem te verwachten. Weet u waar we dan op lijken, gemeente? Op dat echtpaar waar ik wat van las. Die hun hele leven hard gewerkt hebben. Die al hun geld wat ze verdiend hebben opzij hebben gezet. En dag en nacht gewerkt hebben, zodat ze wat eerder met pensioen konden gaan. Om zo de tijd te hebben om te besteden aan hun hobby. Om de hele wereld over te kunnen reizen. Om hun schelpenverzameling compleet te krijgen. Je hele leven. Slaven en draven. Voortgejaagd worden. En dan, als dat moment komt dat je het leven los moet laten. Verschijnen moet voor de rechter van hemel en van aarde. Wat denken we dan dat we dan zeggen kunnen? Kunnen we dan zeggen tegen hem: kijk, ziet u hier mijn schelpenverzameling? Gemeente, voortgejaagd worden. Een slaaf zijn van alles wat ons bezighoudt. Voortgejaagd worden omdat de boze wat op ons heeft. Belast en beladen te zijn met de ongerechtigheid. En opnieuw laat de Heere zijn evangelie horen. Klinkt de uitnodiging: kom tot mij. Laat dit toch niet het enige zijn in je leven, het een en het al. Kom bij mij. Tweede van de tekstgemeente: rust door gerechtigheid. Het is in de tekst een oproep. Een oproep om te komen, om het juk van Christus op te nemen en om te leren. Komen, opnemen en leren. Om de last van Christus te gaan dragen. En dat betekent dat het een verplichting met zich meedraagt. Het is een uitnodiging tot ons allen. Allen die vermoeid en belast zijn. Allen die voortgejaagd worden op de weg van de zonde. Voortgejaagd worden onder het pak van de ongerechtigheid. Om het van de Heer Jezus alleen te verwachten. Maar er zit wel een consequentie aan vast. Om de last van Christus te gaan dragen. En wat is nou die last van Christus? Wat is dat juk dan wat je op je moet gaan nemen en moet gaan dragen? Nou, daar heeft de Heer Jezus over gesproken. In die beroemde reden die hij gehouden heeft. In de bergreden. Waarin hij in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Matthäus-evangelie gesproken heeft. En daar horen we over de last die hij oplegt. Op de last waarvan hij uitnodigt om die op je te nemen. We lezen dat in Matthäus 5 vers 20. Want ik zeg u: tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en de farizeeërs, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Die last van Christus. Het dragen van het juk van Christus. Dat betekent dus, als we Matthäus 5 goed lezen, een volkomen gerechtigheid tot stand brengen. Dat betekent nog meer doen dan de schriftgeleerden doen. Volmaakter zijn dan de farizeeën. En de Heer Jezus geeft in het hoofdstuk een aantal voorbeelden. Het gaat niet alleen om dat wat je doet, maar het gaat er ook om hoe je hart eronder is. Niet alleen iemand letterlijk doodslaan is zonde, maar ook al is het in je hart die ene gedachte dat die ander de dood verdiend heeft, dan is het onvolkomen. Dan heb je niet de gerechtigheid van tot stand gebracht. Dan is die gerechtigheid niet overvloedig in je leven. Niet alleen de daad van overspel, lezen we in Matthäus 5, is de zonde. Maar ook die onreine gedachte in je hart is zonde. Niet alleen, ja, dat is makkelijk, om vrienden en familie lief te hebben. Maar juist het liefhebben van je vijanden. Overvloedig zijn in de gerechtigheid, dat is de last van Christus, het juk van Christus dragen. En zodat het waar is in ons leven: wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Maar Heer Jezus, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Dat juk van u dragen en dat u erbij zegt dat dat juk zacht is en dat die last licht is. Overvloedig zijn in de gerechtigheid. Volmaakt zijn zoals God de Vader dat bedoeld heeft. Dat is loodzwaar. Dat kan toch helemaal niet? Zou het misschien duidelijker worden als we naar dat woordje leren kijken? Wat we lezen in de tekst: en leert van mij. dat ik zachtmoedig ben. Leren. Zoals een jongen het leert in een werkplaats. Om een vak te leren. Die door zo'n meester wordt meegenomen. Zo'n vakman. Die zijn vak verstaat. En zo'n jongen gaat dat werk ook doen. En het gaat steeds beter. Tot de dag dat hij zijn meesterproef doet. En dat zelfs de dag kan komen dat de leerling het beter doet dan zijn meester. Zo ook leren van Christus. Toenemen in volmaaktheid. Toenemen in het doen van de gerechtigheid. Ja, en dan zoals de Heer Jezus dat zegt. Zachtmoedig. En nederig van hart. Zachtmoedig, wat wijst op die eigenschap van de Heer Jezus. Dat hij het helemaal eens is met God de Vader. Om dat van hem te leren. Om het in alle opzichten met de Heer eens te worden. Nederig van hart. Dat betekent volkomen toegewijd zijn aan de Heer. Het van hem leren. Toenemen in gerechtigheid. Toenemen in volmaaktheid. Zoals Christus te zijn. Onmogelijk toch? Dat is een last die niet te dragen is. Paulus kon het ook niet. En we horen hem klagen. In Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zo dan. Ik zelf dien wel met het gemoed. Met mijn hart de wet Gods. Maar met het vlees de wet der zonde. Paulus die het ontdekt had. Na ontvangen genade. Dat het een tweemens is. En dat het een strijd is. En dat hij die volmaaktheid. En die volkomen gerechtigheid. Zelf nooit tot stand kunt brengen. Maar ik hoor hem niet klagen. Nee, ik hoor hem zingen. Een loflied. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Paulus, hoe kun je dat lied nou gaan zingen? Terwijl het dragen van de last. Het dragen van het juk van Christus niet te tillen is. Gemeente, opnieuw. Bijbel lezen is nauwkeurig lezen. Dat betekent dat we dat opnemen van het juk en het leren van Christus heel precies moeten spellen. Dat juk opnemen, wat is dat eigenlijk? Dat juk, de eerste gedachte die wij vaak hebben, dat dat zo'n dwarsbalk is die je op je rug legt, op je schouders en waar je dan een last aan hangt, zodat je iets kunt vervoeren. Maar dat is niet het beeld van deze tekst. Het juk wat hier bedoeld wordt, is het juk wat op twee ossen gelegd wordt. Twee dieren die achter elkaar ingespannen worden. Twee dieren die samen één juk dragen, om zo de ploeg te trekken. Dan draagt zo'n os die achter die andere gespannen wordt, niet de hele last, maar een gedeelte van de last. Nee, toch niet, want laten we doorlezen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat moeten we zo lezen. Niet een leren dat we gaan lijken op Christus en dat we net zoals Christus die last kunnen dragen. Nee, dit wordt ermee bedoeld. En leest u maar mee, zal ik één woord aanpassen. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het leren van Christus, het bij hem zijn. Het achter hem aankomen. Dat is niet dat wij hetzelfde gaan doen als Christus. Maar dat betekent dat we zijn leerling worden. Dat we zijn volgeling worden. Dat we zijn discipel worden. En dan moeten we dat beeld bij elkaar brengen. Die twee beesten, die ossen die ingespannen worden om de ploeg te trekken. Niet twee dezelfde dieren. Maar wat weet zo'n boer om een jong dier het ook te leren? Die spande dan eerst een ervaren dier in. Die al heel vaak de ploeg getrokken had. Die het klappen van de zweep wel kende. Die precies wist wat er van hem verwacht werd. En om dat zo'n jong beest te leren, spande die dat beest erachter. Om dat zo van dat oudere beest te leren. En dat jonge beest, of die nou zijn best deed. Of dat die afgeleid werd door alles wat er om hem heen gebeurde. Uiteindelijk deed het er niet toe. Want dat dier wat voorop ging, dat oudere dier, dat deed uiteindelijk het werk. Het opnemen van het juk en het leren van Christus, Dat betekent verbonden te zijn aan Hem. Dicht bij Hem te zijn. En Hij draagt die overvloedige gerechtigheid. Die volmaaktheid die nodig is. Wat wij nooit tot stand kunnen brengen. Hij wel. Hij heeft het volmaakt. Die overvloedige gerechtigheid tot stand gebracht. Hij heeft het helemaal tot het einde toe gedragen. En hoe heeft Hij dat gedaan? Zachtmoedig. Zachtmoedig. Door eenswillend te zijn met de weg die God de Vader hem aanwees. Om die weg te gaan die Hij wilde gaan. Die weg die Hij op zich had genomen. Om zo zondaren zalig te maken. Nederig van hart. Toegewijd aan God de Vader. Eenswillend met die weg. Om die weg te gaan. Om zo die weg te gaan. Om zondaren te verlossen. Zondaren zalig te maken. Een weg gekomen uit de hoogste hemelen. Neergedaald in de verlorenheid van deze wereld. Hij die God van hemel en aarde. Gekomen niet om gediend te worden. Maar om te dienen. Hij die gekomen is en die het zegt. Dat hij het geknakte rietje niet afbreekt. En de rokende vlaspit niet uitblaast. Die zo dat zwakke geloof te hulp komt, ondersteunt en draagt. Hij die zo toegewijd is aan de zaak die hij begonnen is. Dat we een streep mogen zetten onder die laatste woorden van het Matthäus-evangelie. Dat hij met zijn kerk, met zijn kinderen zal zijn tot aan het einde van de dagen. En dat ze in zijn kracht voort zullen gaan. Achter Christus aan. Hij doet het werk. Hij draagt het werk. Het werk waarvan we lezen. In Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Het is van hem dat er gezegd wordt. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Gemeente, wat een troost is dat. Dat het juk van Christus, als we dat op ons nemen. En dat mogen gaan dragen. Dat hij uiteindelijk het werk doet. Of is dat geen troost? Zijn we misschien ook aangeraakt door dat denken van de heiligheidsbeweging. Dat er niet alleen een eerste, maar zelfs een tweede bekering plaatsvindt in het leven. In Amerika noemen ze dat een second blessing. Dat een christen hier in dit leven al de perfectie kan bereiken. Raak ik aan de volmaaktheid. Dat het mogelijk is om zonder zonde te leven. Gemeente, ik hoor het Paulus zingen. Dat hij het niet kan, maar dat hij Jezus Christus dankt. Dat hij het wel gedaan heeft. Nee, dat werk wat wij doen. Dicht achter Christus aan. Dragend zijn juk. Dan draagt hij het zwaarste. Ja, uiteindelijk draagt hij het helemaal. Want hij maakt het in orde. Wat wij niet in orde kunnen maken. Maar dan kan het ook niet anders. Als we dicht achter deze zaligmaker aan mogen komen. Als we mogen zien op hem. Als we het weten mogen, als we het geloven mogen, dat hij de last draagt en dat hij die weg gaat. Dat er een verlangen in het hart is om naar zijn wil te leven. Oh, en dan doen we ons best. En weer maar dat beeld van die twee dieren. Dat jonge dier wat achter dat ervaren dier aanloopt, die zich inzet en zijn best doet. Zo ook een gelovige die de liefde in het hart ontvangen heeft. Die het wil doen om tot eer van de Heere te leven. Nee, niet om iets mee te verdienen. Dat zou ook onmogelijk zijn. Maar om zo de Heere de eer te geven. Om zo het leven te geven als een levend dankoffer. Tot eer van God. De vraag wordt nog wel eens gesteld. Hoe kan ik nou weten dat de Heere mij lief heeft? En dat ik de Heere echt dien? Als we aangeraakt zijn door deze Christus. Als we zijn liefde geproefd en gevoeld hebben. Dan ontsteekt dat een vuur in ons hart. Want zijn liefde geeft dat wij liefde in ons hart tot hem krijgen. En tot zijn dienst. En dat we gewillig zijn last willen dragen. Dicht achter hem aan willen komen. En daarin alles van hem verwachten. En toch tot eer van hem vruchten voortbrengen van dankbaarheid. Om zo in zijn spoor te gaan. Om hem te mogen volgen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nu naar het derde van de tekst, gemeente. Deze tekst geeft een bijzondere belofte. Een belofte van rust. Het is een woord wat we ook terugvinden in Jeremia. In Jeremia 6 lezen we ook over een rust die toegezegd wordt. Maar daar aan het slot van een oordeelsprofetie in Jeremia 6. Waar het volk gewaarschuwd is. En waar uiteindelijk de oordelen aangekondigd worden. En daar klinkt in de conclusie van dat oordeel een, als contrast dat woord van rust. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe. En vraag naar de oude paden waar toch de goede weg is. En wandel daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. In deze woorden horen we het dat de gerechtigheid volmaakt vervuld moet worden. Onmogelijk. Loodzwaar. Niet te volbrengen door ons. En wat een wonder. In onze tekst horen we het. Dat het gaan achter Christus aan. Dat hij dat werk die volkomen gerechtigheid tot stand brengt. Dat wij daarin mogen delen. Er zit ook een keerzijde aan. Een keerzijde die onderstreept wordt door het oordeelswoord. Wat klonk tot die drie plaatsen. Waar het woord van de Heere zo helder geklonken heeft. Een oordeelswoord wat ook tot ons komt. Een oordeelswoord wat niet gesproken wordt tot de blinde heidenen. Maar tot hen die week na week, dag aan dag het woord van de Heere mogen horen. Wee u. Als u geen acht geeft op dit woord. Wee u. Weet dan, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt. Als u geen acht geeft op dit woord. Als u niet komt tot Christus. En als u niet zijn juk op u neemt. En het van hem leert, zijn discipel wordt. Ja, dan is het waar. Dan moet het ook over ons gezegd worden. Dan zult u tot de hel toe nedergestoten worden. En het is de Heere zelf die dat woord laat klinken. Een woord met een belofte. Een belofte van rust. Eeuwige rust. Omdat er vrede tot stand is gebracht met God. Omdat de zonde weg is genomen. De ongerechtigheid verzoend is. Christus die zelf die last weggenomen heeft, weggedragen is. En zodat wij als gelovigen, als we zo achter Christus aan mogen gaan, mogen delen in dat voorrecht. Dat we weer mogen beantwoorden aan het doel waarvoor de Heere ons geschapen heeft. En dat we tevreden mogen zijn in de weg die de Heere ons geeft. En dat we het weten mogen veilig te zijn in Jezus' armen. Uitzicht op een eeuwige erfenis. Een erfenis van eeuwige rust. Maar niet iets van wat ver weg is, wat ooit eens zal komen. Want die rust, dat genieten van die rust, die vrede met God, die volkomen harmonie, dat wordt nu al geproefd en gesmaakt. Onder het woord, tijdens de bediening van het avondmaal, als we even dat voelen. Even aangeraakt worden, eruit opgetild worden. Een rust die de aardse rust ver te boven gaat. Ja, zeg je misschien, dat zal allemaal waar zijn. Maar als ik dan kijk in de concreetheid van mijn leven, bij dat ziekbed van mijn geliefde, dat ziekbed wat een sterfbed werd, waar het lijden zo intens werd en de ontluistering zo verschrikkelijk. Waar je het gezien hebt dat iemand waar je zo aan verbonden bent. Een man. Je vrouw. Je kind. je ouders of iemand anders in de familie, dat die zoon weg moest gaan. Waar is die rust dan? Of misschien jij wel. Dat je elke morgen opziet tegen een nieuwe dag. Dat je gekweld wordt door depressieve gevoelens. En dat het zo duister in je leven is. En dat je 's nachts ligt te piekeren. En dat je het je afvraagt. Ja, rust. Oh, wat verlang ik ernaar. Maar ik vind geen rust. Ik heb geen rust. Er is zo'n onrust. Zie dan op de medelijdende hoge priester. Zie dan op hem die ook geleden en gestorven is, die het weet. Nee, je hoeft het hem niet uit te leggen hoe ontluisterend, hoe verschrikkelijk een sterfbed is. Want hij heeft het meegemaakt. Hij heeft het zelf ondergaan. En hoe heeft hij gehuild bij het graf van zijn vriend Lazarus. En als het duister is in jouw leven, als het zo donker is, die duisternis hoef jij niet uit te schilderen voor de Heer Jezus. Want hij hing daar in die 3 uren de dikke duisternis en heeft het uitgeschreeuwd in zijn Godverlatenheid. Hij weet het wat het is. Maar kijk dan nog 1 keer naar dat beeld. Dat beeld wat ons duidelijk gemaakt wordt van die 2 dieren die weg mogen gaan om die akker te ploegen. Nee, dan moeten wij niet denken aan die prachtige gladde polderakkers hier in de Noordoostpolder. Nee, die akkers in Israël, dat waren heuvelachtige akkers. Daar lagen grote stenen in. Daar groeide het onkruid in. Daar groeiden de doornen en de distelen. Die ploeg door zo'n akker trekken, dat was een moeilijk en een zwaar werk. En dan dat beeld van die 2 dieren. Christus die voorop gaat. En jij, u met alles in het leven van de zorgen en van de moeite, mag achter hem aankomen. Nee, het ploegen van zo'n akker, zo'n dier kwam daar niet ongeschonden uit. Die stootte zich tegen de stenen. Die raakte verstrikt in het onkruid. Maar dat eerste dier baande de weg voor het tweede. En zo ook Christus, in het dragen van de last, hij gaat voorop. Hij draagt het zwaarste. Nee, het lijden en de moeite, dat wordt ons niet bespaard. Maar wat een verschil. Als hij erbij is. Als hij voorop gaat. En als hij het uiteindelijk voor u, voor jou, voor ons draagt. Omdat hij het op zich genomen heeft. Gemeente, krijgen we dan geen heimwee? Als we over die rust horen. Als we die rust proeven mogen. Een heimwee naar huis. Een heimwee om in de eeuwige rust in te mogen gaan. Om nooit meer gestoord en geplaagd te worden door de onrust. En door de ongerechtigheid. Gemeente, er is nog 1 detail van de tekst waar we even naar moeten kijken. Dat is het slot. We lezen daar, mijn juk is zacht. U mag het ook zo lezen. Mijn juk is nuttig. Dicht achter Christus. Dicht achter hem. Dat juk dragen. Ja, dat juk wat er ook van staat, dat het zacht en licht is. Maar het is ook nuttig. Het wekt dat heimwee op naar huis. Maar het geeft ook verbinding aan hem. Het maakt ons dankbaar. En bereidwillig om achter hem aan te gaan. En dat van hem te verwachten. Om dan eenmaal dit leven los te mogen laten. En dan in te mogen gaan. In te gaan in de eeuwige rust. Die weggelegd is voor de gelovigen. Gemeente, de rust in zo'n bergdorpje waar ik de preek mee begon, dat is heerlijk. En dat lijkt ideaal. Maar oh, hoe snel wordt die rust verstoord. Een simpel appje op de telefoon en de rust is weg. En hoe kan ook de rust van een vakantie zomaar verstoord worden door iets eenvoudigs als een voorbijvliegende wesp. En al helemaal. En hoeven we helemaal niet te kijken naar alle stoorzenders die een rol spelen om ons heen. Als we iets kennen. Als we iets weten van ons eigen hart. Wat Augustinus al zei. Dat onrustig ons hart is. Totdat het rust vindt in God. Die rust. Die rust die hier genoten wordt. Die rust waarnaar uit mogen zien. Die rust waarvan we zingen mogen. Van de grote rust aanbrenger. Misschien haperend. Stamelend. Maar toch zeker. Dat we het zingen mogen. Jezus, uw verzoenend sterven. Blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles, alles derven. Blijft uw liefde ons bij in smart. Och wanneer mijn oog eens breekt. Het angstig doodkweekt van mij leekt. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Gemeente, zingen we mee? Amen.